Over het landbouwprotest. En ja, mijn vriend is snel deze ochtend naar de brievenbus om al eens... Naar de brievenbus om eens te kijken wat er in de Standaard nog stond dit weekend over het boerenprotest. En hij was nogal snel door de krant, want er stond helemaal niets in.
Okay.
Merkwaardig wel.
Zolang dat er niks vernieuwd wordt...
Zolang dat er niks aan stukken geslagen wordt, is het geen nieuws.
Nee, want eigenlijk, als ik gewoon het nieuws had gevolgd, had ik eigenlijk alleen maar door dat er protest was in Brussel van Copa Copé. Sorry, het is een beetje zo de kat krabt de krol van de trap naam. Copa Cogeca. Dat is de overkoepelende organisatie waar dat ook de Boerenbond lid van is.
Ja.
Dus die waren in Brussel voor protest, maar er was eigenlijk nog veel meer. Want de dag daarvoor, 17 december, dat was de woensdag, was het in Luik protest. Want tegelijkertijd is er dus ook een top bezig van de Europese Unie, waarbij dat niet enkel de begroting wordt... voorgesteld, maar ook CAP. CAP is eigenlijk de Common Agriculture Policy. Dat is heel belangrijk.
Ja, dat is nog altijd meer dan 30% van het budget, denk ik.
Ja. Dat was Ursula von der Leyen, is daar verantwoordelijk voor, met haar partij, de
EVP.
EVP. die zouden eigenlijk nogal... die partij zelf is nogal pro-boeren, of zij vissen toch in de pool van het boerenkiespubliek. Maar de voorstellen die ze nu heeft gedaan, die zijn toch niet zo gunstig voor de boeren. Straks hebben we een interview met boer Thijs Bules van Boerenforum. Boerenforum is dan weer... deel van de koepelorganisatie van Via Campesina. Dat zijn vooral kleinschalige, is het juiste woord, kleinschalige boeren, familiebedrijven, jonge boeren, niet enkel jong in leeftijd, maar ook vers begonnen, niet uit de traditie van boeren, maar... hoe noemt dat? Startups of zo?
Ja.
Van boeren. Die daarin gevestigd zijn, terwijl dat je ziet bij Copa Cogeca in de Boerenbond dat dat grotendeels eigenlijk boeren zijn die veel meer land bezitten en soms ook zelf minder op het land staan. Eigenlijk de industriële landbouw. Thijs zal ons daar even meer over vertellen. Dus we hadden dan die top. Ondertussen zijn er ook vrijhandelsakkoorden. Die worden afgesloten tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen. Mercosur, dat is Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. Tegen die handelsakkoorden zijn beide... groepen eigenlijk in protest gegaan.
De twee organisaties, de grote en de kleine landbouw. Ja.
Misschien gedeeltelijk met aanvullende bezwaren. De grote bezwaren zijn natuurlijk de oneerlijke concurrentie voor de boeren, de Europese boeren, als er landbouwproducten gaan worden ingevoerd met een goedkopere arbeidskost en ook minder strenge wetgeving. En het is daar waar we ook nog wel wat aandacht zullen aan besteden in deze uitzending over die minder strenge wetgeving, waarvan dat dan die agribusiness en de pesticidenlobby ook wel gretig gebruik van maakt. In naam eigenlijk van de stem van de boer. Ik heb misschien om op te warmen... ik heb verschillende mensen proberen te contacteren, maar dus het was dus die top in Luik. Het was het protest in Brussel. En dan de komende week is het ook nog de Europese Agri-Food Days. Dat is eigenlijk een soort van grote lobby-event in Brussel van de agro-industrie rond zaden, pesticiden... En allerlei...
Een soort beurs of zoiets.
Ja, Ja, dus dat zijn eigenlijk drie events die gelijktijdig plaatsgrijpen. En aanleiding geven voor veel discussie. Ik heb een stukje dat zichzelf graag afspeelt. Want ik heb de coördinator van Via Campesina, dus dat is het andere grote netwerk, proberen te bereiken, maar zij is zelf boer in Bretagne en ze is nu dus onderweg terug naar haar land van het protest. Maar ze heeft mij een... ze maken ook zelf nieuwsstukken en er is een stukje podcast waarin dat er toevallig drie van de vragen die ik haar al wou stellen worden beantwoord. Dus ik heb daar enkele stukjes uit geselecteerd om op te warmen.
En waarover gaat het eerste stukje?
Dat gaat eigenlijk dus over die Common Agriculture Policy. En
dus
het Europese landbouwbeleid. En dan over het belang van een aantal definities. Meer bepaald, hoe wordt een boer omschreven?
Mm-hmm.
Dat is belangrijk ook om te weten hoe dat subsidiesysteem zit. En wie is wel boer? Hoe zou men het beter kunnen herschrijven? En welke
dus
dingen zou men...
een boer.
Ja, inderdaad. Welke dingen zou men moeten toevoegen? Ja. En dat is dus wel echt... Die omschrijving, die definitie, is van belang.
Ja, want het
heeft natuurlijk implicaties over wie wat krijgt.
Ja.
Want dus tegelijkertijd wordt er dus ook stevig gekapt in de begroting met het voorstel van Ursula von der Leyen. En komen dus ook die Europese landbouwsubsidies in het gedrang. Maar of dat die landbouwsubsidies nu eerlijk en rechtvaardig worden verdeeld, daar gaan we ook straks meer over te weten komen. Maar dus eerst het algemene kader eigenlijk.
En dat is in het Frans dan of zo?
Zij is Frans, maar ze doet dat in het Engels.
Hallo, oké. Okay.
Voilà. En français, anglais. Jawel, maar het is heel moeilijk om het stuk te selecteren zonder dat het zelf begint te spelen. Jawel, oké. Okay. Het is dus Morgane Audi, heet zij.
For us,
you won't get it by hook or by crook. We will.
It's very simple. Genuine farmers are the people who are doing the work on the farm. So they are the people with an agricultural activity who are not employees and whose main source of revenue comes from this agricultural activity. So it's quite basic. For us, the farmer are the people driving the tractor, planting the seeds and doing the real actual agricultural activity.
I will also ask you, how important is this definition of farmer for directing the Common Agricultural Policy funds and also for future decisions on supporting small farmers?
Actually, the definition of genuine farmer is very important because we all know that right now, most of the CAP payment go to the biggest farms. And actually, in some of these farms, it's only nominal farmers or farmers by name only, meaning that in some of these farms, there are people employing other companies who do the actual work on the fields. And for us, this is not really farmers, meaning that in order to be a farmer, you have to be to do the actual work and not only call for an agricultural company to say, okay, can you go and do the harvest on the farm? So of course, in many farms, for some specific works, you can ask for another company to do it. And that's okay. There's no problem for that. But we know that, for example, sometimes in arable crops, some people can have the control of hundreds of hectares, never go actually on their field, but ask other company to do the work. And these people in the current CAP, they do receive the subsidies. And we think that it's not normal. And we would like the actual real farmers, genuine farmers, to receive the payments. And on the other side of the scope, we see that many small-scale family farmers don't receive any CAP payment. For example, in the vegetable sector, many farmers have very small farms, and as the CAP payment are based on hectares, they don't receive anything or very, very little. So we believe that CAP payments should be much more oriented on employment created by and for the farmers.
Morgan, just picking up on something you said there about...
Ja, dat is eigenlijk ja, het verschil voornamelijk tussen wat is een boer en wat is een landeigenaar, een boerderij.
You know, money going to genuine small farmers and the CAP payments being redirected towards small farmers. I'm curious. I know you said that you you were farming on a very small farm, 1.3 hectares, I think you said. For you, what does it mean to be a small farmer? I mean, it kind of differs in different countries. You know, what for you is kind of like the cutoff of like hectares? How should we go about, you know, when we talk about small farmers, what do we mean?
Yes, first I want to say that the vast majority of EU farms are very small. Actually, more than half of EU farms are below 5 hectares, and 90% of EU farms are below 30 hectares. So really, we speak about the vast majority of European farms. It's not only a small minority, you know, and small farms, I won't tell you, okay, a small farm is below 20 hectares or below 100 hectares, because of course it depends a lot on the production. In arable crops, it can't be the same as in vegetables, of course, because if you already have a farm with 50 hectares of vegetables, it's already quite big, while 50 hectares of arable crop would be very small. So it really depends on the production. Yet in every production, we have quite clear data which show what is a small-scale family farm. It's very much about the fact that you can have employees. On the vast majority of agricultural workers actually work in family farms and don't work in factory farms or in huge farms. But it has to be that your farm is very much linked with the community and the people around.
And
ja, dus dat gaat ook over het soort teelt dat je doet. Hè. Met de groenteopbrengst heb je natuurlijk minder opbrengst dan als je andere teelten...
Luxe wijn
hebt. We zijn toch precies allebei een beetje verwonderd dat er zoveel, toch meer kleinschalige landbouw is dan dat we dachten. Dus dat gaan we ze dus ook nog eens aan Thijs vragen waar dat dan zit. Ja, ik neem aan in Frankrijk vooral. Morgan Audi.
Je hebt natuurlijk veel meer kleintjes nodig dan grote. Als je naar de totaaloppervlakte kijkt, zal die verdeling helemaal anders zijn. Dat is een totaaloppervlakte, welk percentage zijn. Kijk, nu gaat het over het aantal bedrijven. Mm-hmm. Dus ja, als je 10 bedrijven hebt van 10 hectare, of 20 van 5 hectare, en dat is maar 1 van 100 hectare.
Ja,
dus,
inderdaad. Morgan Audi, ze gaat ook nog twee zaken toevoegen aan die definitie van een boer.
Ik heb juist iets opgezocht. Eurostat zegt dat de gemiddelde oppervlakte van een wijnhuis in Frankrijk 10 hectare is. Dus dat is inderdaad niet... dat is een beetje meer dan die 5 hectare, maar toch niet echt zeer groot. Hè?
Nee. Ja. En dat gaat ook later nog van belang zijn eigenlijk, die small scale, large scale, omdat dat ook in onderzoek dat de lobbyisten gebruiken van belang is. Want zij doen dan enkel onderzoek naar respondenten die dat large scale zijn. Dus dat is helemaal niet meerderheid van de boeren.
Anderzijds heb je waarschijnlijk ook de veebedrijven die niet heel veel grond hebben, maar wel kunnen industrieel zijn als je 10.000 kippen hebt op 1 hectare misschien. Mm-hmm. Okay. volgende stukje gaat?
Ja, over twee dingen die worden toegevoegd eigenlijk aan die definitie.
Lastly, Morgan, just we hosted one of the negotiators in our last episode, the Agriculture Committee Chair, Norbert Linz. He said that they're almost there in terms of reaching an agreement on the definition of farmer. So I would like to ask you, are you, let's say, hopeful for the outcome of this definition in the Common Agricultural Policy talks? I mean, what are your expectations? Are you confident enough?
We would like two things to be included. We as ECVC, we believe that the owners of factory farms or farms in the form of limited companies that occupied vast areas of land, they should not be considered as genuine farmers, but they should be considered as industrialists and not benefit from agricultural support from CAP. On the other side, small-scale farms should be specifically recognized as being employment providers and as having added value, so they should benefit from specific public support. So that would be the two things that we would really add to the definition. Another thing is that we believe that it's not enough to define young farmers, because there are also people who are over 40 years old and want to start in agriculture, and we think that this is great, and these people should be supported as well. So we believe that there should be a new definition for new farmers over 40 years old who could benefit from support from the CAP in order to start a new activity in agriculture.
Ja, dus er was al direct een antwoord op een aantal van onze vragen.
Ja.
En wat wil ik nu zeggen eigenlijk? Ik heb een nummer klaar gezet.
Ja, maar vind het, het is wel interessant, want je hoort er niet veel over, hè, over die dingen zoals de definitie van de landbouw. Dat is toch heel concreet.
Ja, maar... inderdaad. En ja, ja, als je dan even kort door de bocht gaat, als die, dan, als die agribusiness... zo wordt gedefinieerd en die vallen eruit, dan denk ik, is er vast genoeg subsidie over om de mensen die het echt...
Ja, dan ga je heel veel kosten besparen, maar dan moet je wel nog altijd beschermen tegen de agribusiness van het buitenland natuurlijk. Ja.
En dat is dan natuurlijk weer waar dat vrijhandelsakkoord nu met de Mercosur...
Ja, die er waarschijnlijk eerder over gaat om de agribusiness te organiseren. Dan,
ja, inderdaad. Ja, nog even een muziekje.
Ja.